Gaan wij nu eerst over om te lezen het formulier om de heilige doop te bedienen aan de kleine kinderen der gelovigen. De hoofdsom van de leer des heilige doops is in de voorzijde leer naar uw vermogen te onderwijzen, te doen en te helpen onderwijzen. Wat is daarop uw antwoord voor de Heer en zijn gemeente? De Heer bevestige u in deze uw antwoord. Jullie mogen gaan zitten. In de brief van de apostel Petrus, vader en moeder, daar is ook sprake van de doop als een tegenbeeld van de zondvloed. En daar staat er geschreven waarvan het tegenbeeld de doop ons nu ook behoudt. Niet die een aflegging is der vuiligheid des lichaams. Maar die een vraag is van een goed geweten tot God door de opstanding van Jezus Christus. De apostel wil zeggen dat water heeft een functie in het reinigen van het lichaam. Vooral op de oude manier door de onderdompeling. Daar werd dat nog duidelijker dat het water een reinigende kracht heeft op het lichaam. Het spoelt het vuil daarvan weg. Nu zegt Petrus, dat is het niet. Daar gaat het niet om. Dat uitwendige vuil, dat kunnen we nog wegwassen met water en zeep. Maar er is een ander vuil, en dat is het vuil van onze zonde en van onze diepe val in Adam. De schuld die we dagelijks groter maken. En dat kunnen we niet afwassen. Dat kunnen we ook niet afdopen. Dat is onmogelijk. Dat kan nou alleen het bloed van de Heer Jezus Christus. En nu spreekt Petrus van die vraag van een goed geweten tot God door de opstanding van Jezus Christus. Wat bedoelt hij daarmee? Hij wil zeggen, door de opstanding van Christus is er ruimte gekomen voor het werk van de Heilige Geest in de harten van zondaren. En die Heilige Geest, die werkt een vraag van het goed geweten naar God. Wat is dat voor een vraag? Dat is de vraag die de Heilige Geest alleen ons en uw kind leren kan. Wil mij uw naam ter eer, al mijn euveldaan vergeven. Dat is de vraag naar de borg, naar de middelaar, naar de Heer Jezus, naar die gerechtigheid die alleen redt van de dood, om met die heiligheid bekleed te mogen worden, waarin mee wij alleen voor een rechtvaardig God kunnen bestaan. Nu wordt in de heilige doop de belofte Gods beklemtoond, verzegeld. Maar hij kan alleen die vraag in het geweten van u en uw kinderen bewerken. En ik hoop dat hij dat ook doen zal. Opdat jullie het mogen zien dat het waar is. Dat ondanks al onze ellendigheden God doorgaat om een volk zalig te maken uit alle geslacht, tong en taal. En dat hij dat ook zal doen aan u en uw kinderen. Dan zullen wij verstaan wat we wel eens zingen. Vraag naar de Heere en zijn sterkte, naar hem die al uw heil bewerkt, ook voor uw kinderen. Dat hebben wij ook nodig, geliefde gemeente, die vraag van een goed geweten naar God. Dat is de vraag van een geweten dat door hem levend gemaakt wordt. Een geweten dat gereinigd wordt van alle dode werken. Een vraag die alleen geboren wordt door de krachtdadige werking van Gods heilige geest in het hart, door de opstanding van de Heer Jezus Christus. En dan mag voor u de heilige doop ook een prediking zijn van de genade. Zoals nou zo'n kind ongevraagd gedragen wordt voor het aangezicht van God. Zo predikt God, maak ik zondaren zalig. Wij hebben geen handen om iets aan te nemen. Wij hebben geen voeten om ons te begeven naar zijn genadetroon. Wij hebben ook geen vraag uit een goed geweten tot de levende God. Maar hij heeft gezegd, ik zal naar mijn schapen vragen. Dat geven de Heere u tezamen. Ontvang dan ook dit kind als uit desse Heere hand. En dat gij in het verborgene zijn aangezicht moogt zoeken, ook voor dit kind. Laten wij nu zingen van Psalm 22, het 16e vers. Zij komen aan door goddelijk licht geleid. Om het nakroos dat de Heere wordt toegewijd, te melden het heil van zijn gerechtigheid en grote daden. Psalm 22, vers 16. Laten we met elkaar dit kind na de grootste dienst staande toezingen. Psalm 123, vers 1. Ik heb tot u, die in de hemel zit, mijn ogen op en weer. Staande na de grootste dienst. Hier raad ik dood u in de naam des Vaders. En des Zoons en des Heilige Geestes. Amen. Eindigen wij deze doodsdienst met dankzegging. Almachtige, barmhartige God en Vader, wij danken en loven u dat gij ons en onze kinderen door het bloed van uw lieve Zoon Jezus Christus al onze zonden vergeven en ons door uw heilige geest tot lidmaten van uw enige geboren Zoon en alzo tot uw kinderen hebt aangenomen. En ons dit met de heilige dood bezegeld en bekrachtigd, wij bidden u ook door hem, uw lieve Zoon, dat gij dit gedoopte kind met uw heilige geest altijd wilt regeren, opdat ze christelijk en godzalig opgevoed worden en in de Heer Jezus Christus wassen en toenemen. Opdat zij uw vaderlijke goedheid en barmhartigheid, die gij haar en ons alle bewezen hebt, mogen bekennen. En in alle gerechtigheid onder onze enige leraar, koning en hoge priester, Jezus Christus, leven. En vroomen tegen de zonde, de duivel en zijn ganse rijk, strijden en overwinnen mogen. Om u en uw Zoon Jezus Christus, Christus de Heilige Geest, de enige en waarachtige God, eeuwig te loven en te prijzen,
En wil ook daar uw woord van deze morgen dienstbaar stellen. Tot zaligheid van verlorenen en tot ere van uw heilige naam. Om Christus wil. Amen.
Zingen wij tot voortzetting van ons samen zijn uit de 86e psalm, het 7e, het 8e en het 9e vers. Inmiddels wordt er dan tweemaal gecollecteerd. Want uw goedheid, hoogst geprezen, hebt gij dikwijls mij bewezen, en mijn ziel, hoezeer verdrukt, uit het diepst van het graf gerukt. Maar gij, Heere, gij zijt langmoedig, zeer warmhartig, overvloedig in gena, die ons behoedt, groot van waarheid, eindeloos goed. En doe een teken mij ten goede, dat mijn haters in hun woede mogen zien, hoe tot hun spijt gij mij troost en mij bevrijdt. Psalm 86, de versen 7, 8 en 9. Tekstwoord voor dit morgenuur vindt u in het u gelezen schriftgedeelte uit de profeet Micha, het 7e hoofdstuk en daarvan het 8e vers. Micha 7, vers 8. Daar spreekt het woord des Heren aldus: verblijd u niet over mij, o mijn vijandin. Wanneer ik gevallen ben, zal ik weder opstaan. Wanneer ik in duisternis zal gezeten zijn, zal de Heere mij een licht zijn. Tot zover. Wij zouden deze laatste keer letten op de kracht van de opstanding van de Heer Jezus Christus in het leven van zijn kerk, van zijn Sion. We hebben reeds gelet op het feit van zijn opstanding. We hebben gelet op de veranderde omstandigheden dat hij opvaart, heen gaat naar zijn vader. En zo de Heere wil, wilden we nu een ogenblik letten op de kracht van zijn opstanding nu. In het heden van het leven van Gods kinderen. Micha profeteerde gelijk met de profeet Jesaja. Jesaja was de man van Jeruzalem, van de stad. Micha was de man van het platteland, van het dorpje Moresiet. Dat is ook merkbaar in zijn boek. Hij heeft een diepe verachting voor alle ongerechtigheid die er in de stad is en gewerkt wordt. Hij heeft het oordeel van God afgekondigd. De twist van de Heere met zijn volk Israël. Hij heeft gewacht naar vrucht, maar er was geen vrucht. Het was zulk een droeve tijd dat tot in alle geledingen van het leven, het maatschappelijke leven, het gezinsleven, het huwelijksleven, overal was haat, nijd, wantrouwen. De vader tegen de moeder, De kinderen tegen de ouders. De schoondochter tegen de schoonmoeder. En ga zo maar door. Zodat het zo donker en duister geworden is. Als een oordeel van God over Juda. Dat de profeet zegt, gelooft een vriend niet. Vertrouwt niet op een voornaamste vriend. Wees voorzichtig met je woorden voor degene die in uw schoot ligt. Dat zijn donkere omstandigheden. Heel duistere omstandigheden. Die kun je zomaar niet in het algemeen toepassen. Want het gaat hier over een volk. Dat mede onder het oordeel Gods oogst, wat ze zaaien. Ze hebben toch zo dapper gelopen tot de afgoden, om die te dienen. Ze hebben toch gedacht dat ze de Heere en de Baal tegelijk wel konden aanhouden. Nu oogsten ze de vrucht van hun handelingen. En dat is niet anders dan haat, nijd en twist. Maar de profeet, hij mag midden in al die oordelen, met het overblijfsel naar de verkiezing zijner genade, daar is hij de tolk van, mag hij nochtans uitzien naar de Heere en wachten op de God mijns heils. Wat ligt er in die woorden? Een uitzien, een hoop, een verwachting. Daar toch alles hier beneden ons toeroept, bij mij is het niet. Daar wij het toch vergeefs verwachten van de bergen en van de heuvelen. Daar mag hij als de tolk van het overblijfsel. Hoe diep in schuld ook stekende, mag hij zeggen, ik zal wachten op de God mijns heils, de God van de redding. De God die doet wat wij onmogelijk vinden. De God die de dode levend maakt. God die het licht kan ontstaan. Teken in de duisternis, die wonderen doet op wonderen horen. En, hier is het allerheiligst geloof door de Heilige Geest gewerkt, is hier werkzaam en je zou zelfs zeggen op een hoogtepunt, op de hoogte van de bergen, en mijn God zal mij horen. Zo overtuigd is hij dat God, hoe zwaar getergd ook, nochtans om zijn naams en om zijn eeuwig verbond willen, neer zal zien op die ellendige toestand waarin zij zich zullen bevinden. Als ze straks, zoals ook Jesaja profeteerde, zullen worden weggevoerd naar Babel, stad en tempel verwoest, de Israëlieten struikelende op de straten, struikelend op weg naar het verre, vreemde land. En dan ziet hij, als door de geest van de profetie, ziet hij van verre reeds hoe het gaan zal, dat die God die neerwerpt, dezelfde God is die ook opricht. En met nieuwtestamentische woorden zouden wij dat mogen noemen, de opstandingskracht van de Heer Jezus Christus. Ik leef en gij zult leven. Daarom gaat de bedrukte en de bedroefde, die zijnerzijds, hunnerzijds, niet anders zien dan gebrek en dan verkeerdheid. Ze gaan in dat achtste vers zo wonderlijke woorden spreken. Verblijd u niet over mij, o mijn vijandin. Altijd was er blijdschap bij de vijanden om de ondergang van Gods volk. Nog is er blijdschap bij alle vijanden als Jacob ten onder gaat. Hoe hebben in de tijd van de verwoesting van Jeruzalem Moab en Edom en vele andere volken de handen gevreven, ja in hun handen geklapt, van blijdschap, van leedvermaak. Eindelijk zagen zij met hun ogen de ondergang van dat volk. Eindelijk zien zij de verwoesting van die heilige stad, waar de Heere woonde tussen de lofzangen Israëls, boven tussen de cherubim. Ze zijn er getuigen van en ze kunnen niet anders dan blij zijn. En zoals het nu nog is, geliefde gemeente, wat denk erom waar wij te gronde gaan, waar wij neergeworpen worden, waar wij neervallen, daar is blijdschap in deze wereld. Blijdschap bij de gevallen engelen, de duivelen, zoals er in de hemel blijdschap is over één zondaar die mag opstaan, zo is er grote blijdschap ook bij alle duivelen en mensen om een zondaar die neerstort. En nu spreekt het allerheiligst geloof. De opstandingskracht van de Heer Jezus Christus is vaardig over de profeet en het volk waar hij de mond van is. En hij zegt, verblijd u niet over mij, o mijn vijandin, o mijn vallen. Wat is dat voor een vallen? Ik heb tegen hem gezondigd. Luidt het vervolg. Daarin is de val te herleiden, dat wij gezondigd hebben. En dat niet zomaar in een algemene zin. Nee, maar in het strikt persoonlijke. Ik heb gezondigd en gedaan dat kwaad was in de ogen des Heren. Ook het overblijfsel, die rest die de Heere altijd vasthoudt, zij is besmet, zij is doortrokken van zonde, wereld en eigen vlees. Zij stelt zich niet boven diegene die door die overdadige uitbreking in allerlei zonden leven. Nee. Want tenslotte is alles zo strikt persoonlijk. Ik kan 1000 zondaren aanwijzen. Maar als God de Heere mij aanwijst, dan ben ik het. Ik heb gezondigd. Wat hebben de vijanden gelasterd en in de handen gewreven toen de man naar Gods hart zondigde, toen hij viel. Wat zijn ze verblijd geweest. Wat hebben de Filistijnen zich verheugd toen hun tegenstander Simson eindelijk de ogen uitgestoken was. Wat waren ze blij ermee. Want met dat ze hem de ogen uitstaken, staken ze naar de God van Israël. De slagorde van Israël. En ze waren blij. Feestelijk blij waren ze. En in de openbaring van Johannes lees je dat de koningen der aarde elkander geschenken sturen als de twee getuigen van God dood liggen op de straten van Sodom en Egypte. Dan zijn ze verblijd. Eindelijk is die pijnigende boodschap tot zwijgen gebracht. Ze is weg, ze wordt niet meer gehoord. God wekte ze weer op, daar gaat het niet om. Maar het gaat maar om de intense blijdschap die wij zo niet altijd zien. Omdat de mens als het ware met een laagje vernis bedekt is. Of omdat we meedoen met hun ellendigheden. Nou, dan merk je het ook niet. Maar als ze merken mogen dat u God vreest, die God die de hemel en de aarde gemaakt heeft, en uw voet wankelt, en gij valt, en God straft u, in zijn, hier wordt het woord gramschap zelfs gebruikt, hij toren tegen u. Hij doet u zijn gemeenschap missen. Zodat er droefenis, benauwdheid en ellende is. Dan verheugen zij zich. Dan verheugen zij zich. Het gaat niet altijd zo ver. Wat hoeft ook niet. Maar ik heb het toch wel gehoord. Dat men zei, ik zou met mijn handen, zou ik je ogen uit je hoofd willen trekken. En je tong eruit rukken. Zo diep kan de boosheid, zo fel kan ze openbaar komen. Och, God heeft toch immers gezegd, ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw. Tussen uw zaad en tussen haar zaad. Nou is dat de buitenkant. De buitenkant, ja. En die buitenkant valt soms door de weerhoudende genade van God nog mee. Je kunt het nog treffen op je werk. Je kunt het treffen in de kring waar de Heer je geplaatst heeft. Zeker als je niet door je eigen willige godsdienst erboven staat, mijlenver. Kan nog meevallen. Maar wat denk je? Die vijandin, onze eigen doodsvijanden, de zonde, de wereld. In ons, ons eigen verdoemelijke ik. Die verdorven natuur, die het koninkrijk Gods niet zal beërven. Die gekruisigd, gestorven en begraven is. Maar waar de restanten ons van willen wurgen. De restanten. Die de apostel doet klagen, ik ellendig mens, er is een wet in mijn leden die mij gevangen neemt. Die me uitlacht, die zich verblijdt in het kwade. Ja, heb je ze nooit horen praten? Zo in je hart, in je eigen ziel, daar ga je man. Er blijft niks van over. Je gaat te gronden. Je gaat eraan. God zal u nu niet meer verlossen als weleer. De handen wrijvende heidenen in die tijd zeiden. Waar is de Heere uw God? Toen ze daar voortgedreven werden als slaven. En toen het bloed door de straten van Jeruzalem vloeide. Waar is de Heer uw God? Die mij hoont. Mij het hart doorboort.
dat gestaag deze lastering hoort. Waar is God op wien gij bouwde en aan wien gij uw zaak vertrouwde? Nou, wij zouden er ook zeker nooit uit kunnen komen. Want de zonde en het ik en alles wat niet deugt, die doen ons stikken en doen ons ondergaan. De wereld kan nog een handje helpen. De duivel als die grote valse inspirator, hij kan ook nog een duw extra geven. Maar we komen er niet uit. Geloof je dat? Dat de macht die tegen is zo groot is. Dat we zelf zulke jammerlijke schepselen zijn. Dat we er niet uit kunnen komen. Dat we eraan gaan. Dat we niet staande kunnen blijven. Geloof je dat werkelijk? Of neem je dat niet serieus? Och ja, nou ja. Niet al te pessimistisch, zo'n mens is toch, nou ja, hij is niet in orde natuurlijk, hij is niet volmaakt, maar... Nee, zo is het niet, dat is een leugen. Dat wij geheel en al ijdelheid zijn. En dat iedere stap die we uit en van onszelf doen, een misstap is. Geloof je ook dat God alle zonde haat en straft? En dat God een duisternis en een magerheid over onze zielen zendt? Omdat we zijn stem ongehoorzaam zijn. Dat hij zijn gemeenschap ophoudt. Zodat we in een land dor en mat kunnen rondzwerven. Waar alles dor en droog is. En niemand lafenis kan krijgen. Waar het sap veranderd wordt in zomerdroog. Want de Heere werpt neer. Hij is het die nederwerpt. En hij is het ook die opricht. Geloof je dat nu? Dat zo is? Dat de Heere geen ledig aanschouwer is? En dat je nou zo'n stuk ongeluk bent. Dat al weet je dat nu. Je kan toch niet blijven staan. Je kan toch de overhand niet behouden tegen alle vijanden. Tegen de zonde, tegen de wereld, tegen je eigen ik. Want als je de wereld zou willen benaderen, dan voor je er erg in hebt, heeft de wereld jou al ingeslokt en neemt de wereld ons mee. Het is allemaal even droef. Daar gaat het gevallen volk. God heeft in toren, heeft hij de muren laten vallen. Hij heeft zich uit zijn tempel verwijderd. En het vuur laten ontsteken. Hij heeft de handen van de vijanden gesterkt om de gouden vaten te nemen uit het heiligdom. Hij heeft zijn volk bezocht met de roede en bittere tegenheen. Waar zijn nu die blijde stadsbewoners die zoveel voorspoed hadden? Die de armen verdrukten, de weduwe en de wees benauwden. Waar zijn ze? Zie ze nu eens gaan met hun benauwde gezichten, geslagen, geschopt, weg, ontworteld, ontrukt aan hun woonplaats.
En zo het ons voorkomt ontrukt aan God. Zie nu eens. Wat wij nu niet meer kunnen. Dat kan die dierbare Heer Jezus en zalig maken. Hij kan dat. Hij is zo sterk. Want hij is opgewekt, maar hij is ook opgestaan. Er is de kracht zijner opstanding. En die kracht van zijn opstanding, die mocht ook reeds de oude kerk ervaren. Maar ook de kerk van de nieuwe bedeling. Die kracht van die opstanding, die, ja, die stroomt als het ware door het allerheiligst geloof. Die deelt hij mee aan zijn krachteloze en zwakke kerk. En door die opstandingskracht stamelt de nedergeworpene, de door God nedergeworpene, stamelt de zondaar die gezondigd heeft. Vijand, verblijd u toch maar niet over mij. Want die vijand, hij denkt dat ik eeuwig, eeuwig onderga. Maar dat is niet waar. Wanneer ik gevallen ben, zal ik wederop staan. Is dat niet overmoedig? Hebben wij niet juist gezegd dat wij niet op kunnen staan, al weten wij wat de Heere in zijn woord getuigt, al leven wij onder de beademing van dat woord, dat we zo machteloos en krachteloos zijn, dat we niet uit onze put kunnen uitkomen? Is dat niet te groot gesproken? Nee. Dat is nu juist Christus. Dat is de geest, de opstandingskracht van Christus. Dat die armen en ellendigen mag weten. O, God heeft mij doen vallen vanwege al mijn overtredingen. Hij is het die mij bezoekt met de roede en bittere tegenheen. Maar die lachende vijand, die mijn God haat, die mijn zaligmaker miskent en haat, die hoeft niet te lachen. Want haar lachen zal veranderd worden in treuring. Maar zalig die nu treurt, want zij zullen vertroost worden. In het lachen van de vijand wordt God bespot. En nu mag die arme worm, die Jacob, die mag hier door het allerheiligst geloof dat de Heilige Geest in het hart werkt, hoe rechtvaardig ze ook verdoemelijk zijn en vervloekelijk, toch weten, door dat geloof, ik heb een God. Ik ellendige heb toch een God. In de hemel. Ik heb een God. Ik voel het. Ik bemerk het. Hij slaat erop in, die God. En toch is hij mijn God. En ik weet, zegt Job, de geslagene, de gevallene, mijn losser leeft. En hij zal ten laatste over het stof opstaan. Verblijd u niet over mij, o mijn vijandin. Want je ziet mij hier wel liggen op de grond. En als een te gronde gaand schepsel. Maar ik zal wederop staan. Want God, mijn God, zal mij niet overgeven aan de duivel, aan de zonde, aan de wereld aan de rampzaligheid. Wat een wonderlijke tegenstrijdigheden. Een mens, een volk dat moet zeggen, ik heb tegen hem gezondigd. En tegelijk een volk dat, door dat allerheiligst geloof, het bewustzijn heeft. Hij zal toch mijn twist twisten. Hij zal het toch voor de ellendige opnemen. Niet voor de zonde. Maar hij zal zondaren zalig maken. O, dat allerheiligst geloof door de liefde werkende. Dat heeft weet van de genade en van de ontferming Gods. En dat allerheiligst geloof en die liefde en die hoop. Die hebben er weet van als heel de wereld lacht. Als ze in ons eigen hart, dat is de boosste wereld, als ze als om een vreugdevuur rondspringen van blijdschap, omdat wij eraan gaan in een plaats der draken, dan weet het geloof, deze God is onze God, die God die uit de dood verlost en van de dood helpt. Een God die juist daarin treedt waar alles bij ons aan gruizels ligt en scherven, waar wij geen hulp of uitkomst meer zien, dat heeft hij bewezen niet om onze nood, maar hij heeft een kind, een zoon, een geliefde, en die zoon is nedergeworpen in de nederste delen der aarde. Die zoon die heeft hel en dood doorwaad. Die zoon is dieper en dieper geworpen dan enig schepsel. Hij heeft volkomen des vaders, des rechters gramschap gedragen. In zijn grote lijden, toen hij riep, mijn God, waarom heb mij verlaten. En uit zulk een betalende plaatsbekleder, uit zulk een heren en zaligmaker, vloeit nu ook de kracht. Want hij kon in de dood niet blijven. Hij heeft het volbracht, het werk dat God hem had op de hand gezet om te doen. Tot de laatste penning heeft hij betaald. Daarom heeft God hem opgewekt. En door zijn eigen goddelijke kracht is hij opgestaan van de doden. Hij is de smarte van de dood ontbonden. Deze Heere God en zaligmaker, dat is de zaligmaker van dat verloren verdoemelijke volk. Daarom is het niet de hoogheid van het vlees, maar het is de heiligheid van het geloof en van de liefde, die hier doet spreken, wanneer ik gevallen ben. Ja, wanneer het lijkt dat ik ter helle nederdale, zo zal ik nochtans wederop staan. Want mijn God is de God aller genade, die zijn rechtvaardigheid bewezen heeft in Christus Jezus, mijn geliefde Zoon. Anders komt er ook niets van terecht. Je moet maar niet denken dat je met je eigen op kunt staan. Dat is pure hoogmoed. Maar dit, wanneer ik gevallen ben, wanneer God zegt, weg jij, zondaar, ga eens in de hoek staan. Dat is benauwd. Dat kun je niet denken. Dat is wat anders als op de kleuterschool. Dat is voor een kind ook benauwd. Maar als God de Heere zijn aangezicht verbergt, dan worden wij verschrikt. Dan zijn wij ten prooi van boze machten en krachten. Dan gevoelen wij ook dat we niet kunnen rusten en dat we rampzalig zijn. En rampzalig worden buiten die God. Wanneer ik gevallen ben, God zet even aan de kant
Hij wil ons niet zien. En dan juist. God heeft het gedaan. Om mijn schuld. Maar dan juist, zegt het geloof. Hij raapt me ook weer op. Hij zal me niet laten liggen. Hij zal me niet verdoemen. Want hij heeft zijn kind verdoemd aan het vervloekte hout. Hij zal mij niet laten liggen. Want hij heeft zijn hoofd gebogen in het stof des doods. Ik zal weer opstaan. Want hij is opgestaan. En ik zal tot mijn vader gaan. Want hij is tot zijn vader gegaan. En ik zal zeggen, vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. Ik ben niet waard uw kind genaamd te worden. Verblijd u niet over mij, o mijn vijandin, wanneer ik gevallen ben. Ik zal wederop staan. Dat is de kracht des Heren. Dat is de kracht van de Heer Jezus Christus. Zijn kracht is zo groot, als je ziet op jezelf, als je ziet wat een ellendige dat je bent, dan zou je begeren dat de kracht zo de overhand nam en de eeuwige liefde Gods, dat de Heere ons verloste uit dit meezeg. Hoe goed we het ook hebben, daar gaat het niet om. We hebben het allemaal goed. Maar dat andere, dat voortdurende, indien ik het goede wil doen, ligt het kwade mij bij. Om God altijd te bedroeven en zo hard te zijn, dat je er nog niet om schreien kunt. Dat is toch erg? Daarom dit wederopstaan, dat geldt hier, maar het geldt ook voor eeuwig. Ik zal wederopstaan. Gods kerk zal wederopstaan op haar voeten. En hij zal ze bekleed hebben met zijn gerechtigheid, gewassen in zijn dierbaar bloed. Eeuwig zal dat zo zijn. Want zij komen uit de grote verdrukking. Zij komen uit zo'n grote nood en dood waar ze zelf het besef nog niet van konden omdragen. Waar God ze uitgehaald heeft. Maar ze komen eruit. En zij zullen wederop staan. Hier. Gena, o God, gena. Hier zullen ze wederop staan. Sterk mij alleenlijk ook ditmaal. Ze zullen wederop staan. Wat zoekt gij de levende bij de doden? Hij is hier niet, want hij is opgestaan. Hij gaat u voor naar Galilea. Ze zullen wederop staan. Want hij heeft gezegd, als ik u plaats zal bereid hebben, zo zal ik u tot mij trekken, opdat gij ook zijn moogt waar ik ben. En de weg weet gij. Heren, wij weten de weg niet. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Dat is toch wat, geliefde, weer op te mogen staan. Dat er nou voor Jacob altijd een opstaan is. Al ligt hij in het graf, al ligt de steen erop, dat God nooit zijn gevangenen zal begeven en de kinderen des doods zal redden. Dat is niet te begrijpen. Dat het uit, versta me goed hoor, dat dat uit hem vandaan komt, dat wil ik zeggen, dat vat u toch wel. Het gaat hier niet over ons. Dat wij zulke helden zijn en zo taai. Nee. Gaat over hem. Ik zal wederop staan. Want God zal mij horen. God zal mij redden. Al voer ik ter hel. Daar zou zijn hand mij geleiden. Wat hebben we dan toch een trouwe, barmhartige God, die onze ziel, hoezeer verdrukt, uit het graf weer oprukt, altijd weer, en ook de laatste put, hij zal eruit redden, als de archangel zal, de aartsengel zal blazen op de bazuin. Sta op, gij levende en gij doden. Wanneer ik in duisternis zal gezeten zijn, zal de Heere mij een licht zijn. Ja, duisternis. Die hoef je niet ver te zoeken. Daar hoef je niet ver voor te gaan om duisternis te vinden. Als je in duisternis zit, dat is toch wat, want dan zie je niks. Als het goed donker is, dan zie je niks. Dan zie je niks. Dan zie je geen Heer Jezus. Je ziet hem niet, al komt hij op de weg bij je wandelen. Dan is alles zo donker en zo triest. Wij hoopten dat hij het was, die Israël verlossen zou. Maar benevens dit alles is het heden reeds de derde dag dat deze dingen geschied zijn. Duisternis. Alles om ons duister is en niets ons hart verblijdt en vertroost en bemoedigt. Ja, je zou zeggen, dan heb je alleen je eigen nog maar. Als het duister wordt, dan zie je geen vrienden meer. Je ziet geen blauwe lucht, je ziet geen zonnetje meer. Wat heb je dan nog over? Dan heb je je eigen. Nou, je moet maar eens aan je eigen denken. Het wordt steeds erger. Je hebt overal pijn. Het is overal tekort. Het is overal vervloekt. Het is overal even ellendig. Als je nou uit die duisternis nou nog maar een lichtpunt ziet, dan kun je in de duisternis nog verblijden om dat verre lichtpunt. Een ver familielid van me, ik zal nog iets zeggen van dat lichtpuntje. Ik heb het al meer verteld, maar dat geeft me niet. Die in een diepe duisternis terecht kwam, zo erg dat hij met alles en nog wat de draak zat te steken. Met Gods kinderen en noem maar op, tenslotte kwam er geen mens meer. Hij ging ook nergens meer heen, niet meer naar de kerk. En niemand begreep het, hoe dat toch mogelijk was. Maar op een keer, toen kwam zijn broer hem nog eens opzoeken. En toen deed hij de deur open en toen kroop hij over de grond met een jas over zijn hoofd en de damp kwam er onderuit. En hij hoorde hem kreunen, voor eeuwig verdoemd. Toen is hij maar weggegaan. Maar de Heer heeft hem gered uit al zijn noden. Maar toen later vroeg zijn broer, broer, hoe heb jij het nou in dat jaar of in die tijd toch gemaakt? Toen zegt hij, och broer, ik zat in een verschrikkelijke diepe put, kon er niet uitkomen. Ik had gewisselijk bezweken en gestorven, maar soms keek ik omhoog en dan zag ik heel ver weg een lichtpuntje, sterretje. Wat was dat? O, zegt hij, dat was de eeuwige verkiezende liefde Gods. Zijn soeverein welbehagen, dat was mijn enige lichtpuntje, anders had ik eraan gegaan. Had hij weg geweest. Ja, kan wel eens duister zijn, de Heer heeft duizend wegen en middelen, de een zus en de ander zo. Hoeven elkaar die put niet toe te wensen, daar gaat het niet over. Maar als ik in duisternis, wanneer ik in duisternis zal gezeten zijn, dat is niet best. Dat is niet zo plezierig, al hou je gezicht in de plooi. De Heere weet het wel. En je weet het zelf ook wel, hoe groot de duisternis is. Want duisternis heeft altijd ook zoiets benauwends, hè. Want er is niks anders dan. Omdat je niet kunt kijken, is er niks anders dan duisternis. En jezelf. Nou, zelf ben je ook duisternis. En als het dan om je heen ook duisternis is, wat heb je dan nog? Dan moet je eens kijken wat de Heere doet. De opstandingskracht van de Heere Jezus Christus, die is zo groot. Wanneer ik in duisternis zal gezeten zijn, zal de Heere mij een licht zijn. De verbondsgod, de eeuwig trouwe, de onveranderlijke, die zal mij een licht zijn. Ja, dan moet je even opletten. Want het gaat hier heel ver in dit woord. Kijk eens, je kan zeggen, de Heere is mij tot hulp en sterkte. Als de Heere 1000 vijanden voor je aangezicht opzij dringt. Je kan zeggen, de rechterhand des Heeren doet krachtige daden. Als de Heere je redt uit de aanvallen van de boze. Maar, nou kan het ook zo zijn, dat je helemaal niets merkt. Waar is nou die rechterhand Gods? Waar is nu dat licht in mijn duisternis? En dat het allerheiligst geloof zo ver gaat, dat het zegt, ja, ik zit midden in de duisternis, maar ik geloof dat het daarboven licht is. Ik geloof dat de Vader licht is en de Zoon en de Heilige Geest. Dat geloof ik. En al is de duisternis dan nog zo dik, en al is hij mij op het ogenblik niet tot een licht, zodat ik in mijn duisternis een groot licht zie opgaan, al is het zo erg, dan nog haakt het geloof, als ziende de onzienlijke, het is bij hem licht. En Jezus heeft gezegd, ik ben een licht in de wereld gezonden. Verblijdt u zolang het licht schijnt. En als het licht nou eens weg is, ja, als het licht nou eens weg is en het stikke donker is, nou, al staat dan de laars van de vijand op je keel, zodat je denkt, daar gaat hij, je beenderen bezwijken, geestelijk. Och, dan zou het kunnen zijn dat je nog door dat allerheiligst geloof zou zeggen, het gaat goed. Het is licht, want aan de rechterhand van de Vader zit God uit God en licht uit licht, God en mens, mij ten goede. En al bezwijkt dan ook mijn vlees en mijn hart, immers is hij mijn rotssteen en mijn deel tot in eeuwigheid. Het is die opstandingskracht van de Heere Jezus Christus, ook in zijn ellendigen, groot, sterk, alles doordringend. Nu, zo zal de Heere mij een licht zijn. Ik hoop dat de Heer het licht ook in uw hart laat schijnen, want dat naakte geloof, dat zegt, ik bezwijk in het duister, maar in de hemel is het licht. En daar kom ik terecht, vast en zeker. Ja, het naakte geloof, het valt niet mee. Het is geen zoete koek, hoor. Het is niet iets vanzelfsprekends. Het is de worsteling des geestes in de ziel des zondaars tot het nochtans. Nochtans zal hij mij horen. Nou, waarom zeg je dat nou, geliefde, die daar enigermate iets van mag verstaan? Waarom? Dat kan alleen maar als we iets weten van de genade van de Heer Jezus Christus, die dood geweest is en wederlevend geworden. Met zulk een zaligmaker aan de rechterhand des Gods des Vaders, zal het toch eindelijk zo komen, zoals die in zijn eeuwige raad besloten heeft,
Een groot volk zal in het leven worden behouden. En u, geliefde, hebben vanmorgen woord en sacrament gehoord en gezien. Hebben gehoord uit het sacrament dat het ten eenenmale een verloren zaak is, dat aan de dood en de verdoemenis onderworpen zijn. We hebben ook gehoord dat God in zulke verloren zaken ingrijpt. En zegt, ik heb een ander verbond dan dat verbond dat jullie met de dood en met de hel gesloten hebben. Het verbond mijns vredes. Noopt dat nu niet tot de aanspraak, heden, indien gij zijn stemmen hoort. Veracht niet de rijkdom zijner genade, zijn langmoedigheid. Weet gij niet dat ze ons tot bekering kunnen leiden? Noopt juist dat eeuwig vreeverbond ons niet, om onze kinderen als het ware opwaarts te heffen op onze dorre handen en om de hemel aan te roepen en te zeggen, Heere, wij weten geen raad ermee. Ze zijn al net zo slecht als vader en moeder, dragende ons beeld en onze gelijkenis. Maar o Zoon, maak ons uw beeld gelijk nu. Ik hoop dat de Heere ons in alles een gezegend paasfeest geeft. En dat er straks in de dag der dagen niemand zal worden gemist. Want als wij dan zijn gramschap moeten dragen, dan zal er geen licht meer zijn. Geen sterretje, geen straaltje. Maar een eeuwige duisternis. God redde ons allen. Tot de ere van zijn naam. Amen.